Goedendag. Ik stel voor dat we eerst gaan bidden. Hemels Vader, trouwe God, het is toch geweldig dat we hier bij elkaar mogen zijn in de wetenschap dat u ons bij elkaar geroepen heeft. U bent de God die een God is van verbondenheid, van onvoorwaardelijke liefde. En ja, we danken u, Heer Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen. Om dat antwoord, ja, dat handen en voeten te geven van de Vader. En dat u gezegd hebt, ik ben niet gekomen naar deze wereld om te oordelen en te veroordelen. Maar ik ben gekomen om te behouden. Want ook u bent als onderdeel van de drie-enige God erop gericht om verbondenheid te creëren. En als we vanmorgen bij elkaar zijn, dan is het wonder, Heer, dat u als drie-enige God ons lichaam heeft uitgekozen om in ons te wonen en in ons te werken. En daarom danken we u, Heer, dat we dit moment ook aan u mogen opdragen, dat we uw woord mogen openen en mogen vragen, wilt u tot ons spreken? Want het gaat er niet om wat ik te vertellen heb, het gaat erom wat u ons te vertellen heeft. En daar willen we naar luisteren. Zegen ons daarin in Jezus' naam. Amen. Goed. Oh, staat die water, jongens. Ik ben al 3 maanden verkouden, dus geen corona of zo hoor. Alleen maar verkouden. Drink veel vandaag. Goed, ik wil met jullie, werd al gezegd, lezen Filippenzen. En ik lees de verse, hoofdstuk 2, de verse 12 tot en met 18. En ik doe dat in de herziene Statenvertaling. Kijk, als je de Filippenzenbrief gaat lezen en je gaat je daarmee bezighouden, dan kom je tot de ontdekking dat de Filippenzenbrief eigenlijk maar 1 doel heeft. En dat doel is dat Jezus groot gemaakt wordt in ons lichaam. Ieder hoofdstuk klinkt dat weer door in die brief. Dat Jezus centraal staat, het middelpunt is van het leven van een christen. Of zoals Paulus dat zegt in hoofdstuk 1, vers 21. Want het leven is voor mij Christus. Kijk, wij zeggen heel vaak, voor mij is het leven dat ik gezond ben. Voor mij is het leven dat ik goede relatie heb met mijn dierbaren, met mijn gemeenteleden, met de mensen waar ik mee werk, waar ik mee optrek. Voor mij is leven dat ik een goede baan heb. Dat ik een financiële stevige basis heb en dat ik kan genieten van alle mooie dingen in het leven. Nou, Paulus die zegt hier, voor mij is leven Christus. En daar wil ik eigenlijk met jullie over nadenken. En dat doe ik dus aan de hand van Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 18. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en tegenspreken. En meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer van de bediening van uw geloof, ik verblijf mij. En ik verblijd mij met u allen. en u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Wat Paulus hier beschrijft, dat betekent volgens mij in de praktijk maar twee dingen. Dat wij toegewijd zijn aan Jezus en dat we beschikbaar zijn voor hem om door hem gebruikt te worden. Kijk, ik weet natuurlijk niet wanneer jullie tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Van een enkeling misschien wel. Maar het kan ook nog zijn dat je nog voor die keus staat, hè, dat je die keus nog moet maken. Maar wanneer je tot de ontdekking komt dat je iemand nodig hebt om die verbroken relatie die je dan met God hebt ervaren, dat je geleefd hebt zonder God. Dat je iemand nodig hebt om dat weer in orde te maken. Dus op het moment dat je tegen de Heer Jezus zegt, ja Jezus, ik geloof in u en u mag, ik wil mijn leven aan u geven, dan gebeuren er een aantal dingen. En dat doe jij niet. Maar dat doet God. God maakt jou in de Heer Jezus Christus tot zijn kind. Hij geeft in Jezus jou de vergeving van je zonden. Van alles wat je verkeerd denkt en doet, vanwege het gevolg dat je zonder God geleefd hebt. In Jezus word je rechtvaardig en heilig verklaard. Je wordt door de Heilige Geest ingevoegd in het lichaam van Jezus Christus, de gemeente. De Heilige Geest kwam in je wonen. En de Bijbel zegt dat de Heilige Geest, ja, dat je in Jezus door het geloof met de Heilige Geest gestempeld bent en verzegeld bent. God heeft zijn eigendomstempel op jou gedrukt. Met andere woorden, je bent niet eens meer van jezelf. En we doen nog steeds of we van onszelf zijn. En zolang je hier op aarde bent, ben je geroepen om een hemelburger te zijn. Dat is iets anders dan een hamburger, hè? Je bent een hemelburger. Of zoals Paulus dat zegt in zijn oproep in hoofdstuk 1, vers 27. Wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom of u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Dan kun je daar ja op zeggen. Als je daar ja op kunt zeggen, dan ben je in een heel geest, dan ben je een gezegend mens. Want dan heb je deel gekregen aan alle geestelijke zegeningen die God een mens wil geven. En dan ontstaat er een relatie met Jezus. Een relatie met hem, waardoor je met hem gaat communiceren. Jezus spreekt tot jou, jij luistert naar hem als het goed is. Hij spreekt, jij spreekt tot hem en hij luistert naar jou. En er ontstaat intimiteit. Er ontstaat verbondenheid. En dat was ook zo hier in de gemeente te Filippi. Ja, die mensen die hadden Jezus leren kennen. Ze waren tot levend geloof gekomen. Er ontstond communicatie met God. En dat gebeurde onder andere door die brief die Paulus naar hen toestuurde. En als je die brief leest, dan zie je dat Paulus op een bepaald moment en op een bepaalde manier die gemeente aanspoort. Want er mankeerde namelijk nog wat aan die gemeente. Want de gemeente was niet ideaal. Want de ideale gemeente bestaat niet, hè? Wel jammer. Maar hij is er niet. Want wij zijn niet ideaal. En zodra wij in die gemeente terechtkomen, verprutsen wij misschien wel het ideale beeld van die gemeente. En daarom schrijft Paulus dat het belangrijk is, zoals wij hier zitten, dat we eensgezind strijden. Hij zegt hier dus eigenlijk, zorg dat je naast elkaar kunt staan. Zorg ervoor dat je samen door die ene deur kan. Zorg ervoor dat je geen ruzie met elkaar maakt. Want in hoofdstuk 2, vers 2, daar zegt hij, maak dan mijn blijdschap volkomen door dat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Prachtig, hè? Weet je wat daarvoor nodig is? Hebben niet veel mensen, hoor, van nature. Dat is iets wat God in ons moet uitwerken. Maar wat daarvoor nodig is, dat is nederigheid. Want kijk maar naar vers 3, daar staat heel duidelijk: doe niets uit eigen belang of eigendunkt, maar laat in nederigheid de een de andere voortreffelijker achten dan zichzelf. En of je nu theologisch anders denkt over bepaalde dingen, of dat er een botsing is in karakters, want dat kan natuurlijk heel goed. Of dat je een ander inzicht hebt van over hoe zou het eigenlijk moeten gaan binnen de gemeente. Doe niets uit eigen belang, zegt Paulus. En omdat Paulus dat echt wil, hè, gaat hij dat heel vet onderstrepen. Dan geeft hij namelijk een heel indrukwekkend voorbeeld. En dat voorbeeld is Jezus. Moet thuis maar eens lezen, de versen 5 tot en met 11. Dan spreekt hij over dat Jezus van de hoogste plaats, de troon van God, naar beneden is gedaald, naar de laagste plaats. En dat God hem toen een naam heeft hij ontvangen van God, een naam boven alle namen. Nederigheid. Dus Jezus is niet alleen degene die de verbinding met God herstelt. Hij is niet alleen maar je redder. Nee, Jezus is ook het voorbeeld voor ons. Wij mogen naar Jezus kijken. Want zijn vernedering, zijn opofferingsgezindheid is ook een voorbeeld voor ons. Want in Jezus vind je Gods karakter. Want Jezus is het beeld van de levende God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, zegt Paulus. En in de Hebreeënbrief lezen we dat Jezus het afdruk is van Gods wezen. Dus je ziet het karakter van God heel duidelijk in Jezus. En als je zo over Jezus nadenkt, hè, en je realiseert je dan wat hij voor jou gedaan heeft, hè, dan kun je toch maar één ding uitroepen. Dank u, Heer. Andere woorden zijn er toch niet voor. U deed het voor mij. Zodat ik weer in verbondenheid met de Vader kan leven. Zodat ik weer tot het doel kan komen waarvoor ik gemaakt ben. Maar dat niet alleen, Heer. U deed het ook voor ons om een voorbeeld voor ons te zijn. En dat laatste, dat bedoelde Paulus hier. Want hij laat ons hier een voorbeeld zien. En terwijl Paulus dat doet, en die brief die wordt voorgelezen daar aan die mensen in de Filippenzen, dan horen ze deze opdracht. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, ik denk dat je wel aanvoelt dat het hier niet gaat over woorden. Dat het hier ook niet gaat over kennis. Maar dat het hier gaat over de gezindheid van Jezus. En de gezindheid van Jezus, die gaat over je hart en die gaat over ons leven. En als Paulus dat gezegd heeft, hè, dan begint hij bij hoofdstuk 2, vers 12. Met de woorden, daarom mijn geliefde broeders en zusters. Is toch een hele vriendelijke aansporing, of niet dan? Het zou zomaar aangesproken worden, hè? Geliefde. Wordt toch niet zo vaak op zondagmorgen te horen van een voorganger. Dat je geliefde bent. Jullie zijn geliefde. Lieve mensen kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Denk het daar eens niet, maar... geliefd wel. We zijn geliefde mensen. En dan zegt hij, daarom. En dan gaat hij zeggen, wat ik nu gezegd heb over de Heer Jezus Christus, daarom wat ik gezegd heb over Jezus Christus, wees gehoorzaam. Weer zo'n woord waar we moeite mee hebben, toch? Gehoorzaam. Wat moet je ermee? Ja, we zijn gehoorzaam zolang het ons past, maar als het ons niet past, nou, ik heb haast, jongens, poep, 160 over de snelweg, toch? Want dan moet toch op tijd komen. Nou, de mensen in Filippi, waren toen Paulus daar was, waren dat hele gehoorzame, bereidwillige christenen. Maar nu Paulus er niet meer is, zegt hij tegen ze, ik doe een beroep op jullie. Dat ik nu afwezig ben, dat je nog steeds gehoorzaam zult zijn. Doe ik een beroep op jullie, op je bereidheid om Jezus Christus te gehoorzamen. Want uiteindelijk gaat het hele stukje, wat hier staat, hè, gaat alleen maar over één ding. Gehoorzaamheid. En daarom wil ik 5 aansporingen noemen vanmorgen. 5 adviezen noemen die ons helpen om toegewijd en beschikbaar te zijn voor Jezus. En de eerste die Paulus hier noemt, die vind je eerst vers 12, het laatste gedeelte. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Rare uitdrukking, vind je niet? Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Werk aan je eigen zaligheid. Want je weet toch dat als je het evangelie kent, dan weet je toch dat wij niet, dat Paulus zegt, dat we niet gered worden door werken. Werk om gered te worden, dat staat hier niet. In alle andere brieven schrijft Paulus het ook luid en duidelijk. Hè? Daar staat steeds weer dat we gered worden door Jezus Christus alleen en nergens anders door. Kijk, dat is het goede nieuws, hè? Dat wij aan andere mensen mogen vertellen. Hè? Dat je gered wordt door je geloof in Jezus alleen. En dan niet een hele reeks maatregelen die daarna moeten komen. Nee, het gaat om Jezus alleen. Daardoor ben ik gered. Dat iemand die zijn vertrouwen op Jezus stelt, gered wordt. Dat hij vergeving van zonde ontvangt. Dat hij genezing ontvangt van zijn gebrokenheid. Dat hij bevrijding ontvangt van zijn gebondenheid. Zoals Paulus er in de Colossensebrief zegt, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht en de vergeving van onze zonden. Hier zie je een aantal dingen. De onzichtbare wereld wordt gedeeld in 2 delen. In de wereld van de duisternis en in de wereld van het licht. De wereld van de duisternis waar de duivel het voor het zeggen heeft, en de wereld van het licht waar Jezus het voor het zeggen heeft. En wat doet God? God trekt ons uit die duisternis, dat macht van de duivel, heeft hij ons getrokken en hij heeft ons geplaatst in de wereld van het licht, van zijn geliefde Zoon. En die heeft ons verlossing gebracht. En die heeft ons de vergeving van de zonde gebracht. Dus de Vader heeft ons verlost. Een vergeving gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus hij bedoelt hier niet, werk aan je redding. Laten we dat even duidelijk zijn. Je kunt niet werken aan je redding. Wat bedoelt hij hiermee? Hij bedoelt hiermee, je bent gered, werk dan die redding ook uit in je leven. Laat zien dat jij iemand bent die gered is door God. Dat jij iemand bent, kind van de Vader. Want dat ben je. Je kunt het ook anders zeggen, dat zag ik in de Telos-verklaring staan. Dat vond ik een hele mooie zin, ga mee voorlezen. Zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat om veilig het einddoel te bereiken. Dat vond ik een hele mooie zin, hè? Vond je? Zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat om veilig het einddoel te bereiken. Dan ben je dus nooit meer klaar. Zolang je hier op aarde bezig bent, zul je daaraan moeten werken. En Paulus die zegt het hier tegen de mensen in Filippi, nu ik er niet meer ben, werk aan je zaligheid met vrezen en beven. Dat je dus gaat zeggen, Heer, ik verlang ernaar hier op aarde te groeien in mijn toewijding en in mijn nederigheid. Ik verlang ernaar, we hebben het er net over gezongen, om u te kennen, Heer, steeds beter, steeds dieper. Steeds intiemer, om zo te werken aan mijn zaligheid, met vrezen en beven. Dat zeg ik een heel verhaal, hè? Je kunt het ook in één zin samenvatten hoor. Maar daar heb ik ook niet voor betaald. Hè? Jezus, eigenlijk zegt Paulus, wees Jezus gehoorzaam. Doe gewoon wat hij vraagt. Maar misschien zeg jij nu wel, wacht eens even. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. Daarvan schiet ik in een kramp. Je moet eens weten hoe die woorden bij mij binnenkomen. Natuurlijk wil ik nederig zijn. En natuurlijk wil ik eensgezind zijn. En natuurlijk wil ik op een goede manier dienstbaar zijn aan andere mensen. En natuurlijk wil ik me in de gemeente niet laten leiden door mijn eigen motieven. En ik verlang ernaar om het evangelie door te geven aan andere mensen. Maar hoe? Als ik eerlijk ben, zeg je dan, dan moet ik zeggen, ik faal daarin. Dan ga ik een beetje gefrustreerd naar huis dus straks. Mag ik je dan een hand geven? Ik faal er ook in. Ik faal er ook in. Het geldt ook voor mij. Ik schiet ook hierin tekort. En daarom ben ik zo blij met die volgende aansporing. Hè? Als je naar die tweede aansporing kijkt, dan zegt hij daar, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Belangrijke aansporing, hè? Het is God die in u werkt. Dat is het geheim. Dat is het geheim van het leven met Jezus. Als je dat gaat zien, hè, dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg. Want dan versta je één geestelijk principe. Hè. Namelijk dat God tegen jou en tegen mij zegt, mijn geliefde zoon of dochter, werk aan je zaligheid. Lieve zoon, lieve dochter, met vrees en beven. Waarom? Ik verlang ernaar om in jou te werken. Dat zegt hij. Ik verlang ernaar om niet alleen in jou te werken, maar ik verlang er ook naar om door jou heen te werken. En als we naar Paulus kijken, hè, dan zien we daar Paulus, dat een man was die ten diepste zegt, ik heb een vernieuwd hart gekregen. Ik heb het verlangen om de Heer te dienen en ik ga ervoor. En soms werd hij een beetje fanatiek. En soms heb ik wel eens het idee, als ik naar het leven van Paulus kijk, dat hij soms een beetje doorsloeg en een heleboel dingen in eigen kracht ging doen. En God laat hem tegen de lamp lopen. Net zoals God ons tegen de lamp gaat laten lopen. Want in Romeinen 7 daar staat, want ik weet dat in mij, en dan heeft hij het over zijn aardse natuur, je oude ikketje, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel. Tuurlijk. Maar het goede doen, ik kan het niet. Ik kan het ook niet. Maar het is God die in je werkt. En daarom moet je stoppen om je eigen krachten aan te spreken als het gaat om je geestelijk leven. Christenen, ik zie christenen die zich hevig inspannen om toch maar geestelijk te leven. Helemaal vanuit hun eigen kracht. Maar op het moment dat we ons overgeven en stoppen met onze eigen krachten te gebruiken, dan komt die verbinding met boven tot stand. En dan gaan we leren om tegen de Heer te zeggen, Heer, doet u het maar in mij. Ik kan het niet, maar u kunt het wel. Want wat voor ons mensen onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij God. Dat heeft toch God al lang gedaan. God gaat het door ons heen tot stand brengen. Want het christelijk leven, leven uit eigen kracht, dat wordt uiteindelijk een fiasco. Met je eigen ideeën, met je eigen inzichten, met je eigen plannen, met je eigen kracht. Met je eigen theologische, in een marmer gebeidelde standpunten. En daarom moet Paulus zeggen, Heer, ik begin er niet aan. Tenzij u het gaat doen. Weet je, ik vind dat zo bevrijding, hè, zelf. Hè? Want het is God die in jou, maar ook in mij wil werken. En wat wij moeten weten is 1. Werk aan je zaligheid met vrezen en beven. 2. God werkt voor ons. God werkt in ons. En daarom werkt God ook door ons. Maar het betekent niet dat je hem moet gaan imiteren. Of dat je je moet gaan trainen in allerlei christelijke deugden. Want als ik op zondagmorgen hier de kerk binnenkom, dan moet ik er toch wel overkomen als een geestelijk mens, toch? En dan komen we weer. Ik heb me getraind in nederigheid. Ik ben nederig, jongen. Er gebeurt daar wat. En ik ren met de nu om daar de boel op te ruimen. Want ik heb zoveel behoefte om te laten zien, ik ben nederig. Weet je wat Paulus daarvan zegt? Gewilde nederigheid. Het is alleen maar voor je eigen belang. Je kunt je trainen in alle christelijke deugden. Het dient nergens voor, het dient alleen je eigen belang. Het betekent alleen maar, God, wij willen u zoveel ruimte geven in ons leven, dat u in ons en door ons heen kan werken. En als ik nu even kijk wat Paulus hier zegt eigenlijk, hè? En als in een eigen leven, dan zie je dus dat Paulus het goddelijke voorbeeld omarmt van Jezus. Afdalen tot in het diepste. Nederigheid en beschikbaarheid. Hij kent de goddelijke opdracht. Werk aan je zaligheid. Maar tegelijkertijd heeft hij het geheim ontdekt. Namelijk, de kracht van God is in mij en in ons werkzaam. Want weet je wat het begin van toewijding is? We hebben het daar nog heel vaak over, toewijding. Dat is Jezus aannemen. Weet je wat de voortgang van toewijding is? Dat je Jezus koestert in je hart. Weet je wat volkomen toewijding is? Leven in de kracht van God. En op Jezus rekenen als iemand die nooit afwezig is. Dan komen we bij de derde aansporing. En die derde aansporing die brengt ons meteen weer met beide benen op de grond. Want die is heel praktisch. We gaan terug naar het leven. Paulus die werkt namelijk in de versen 14 tot 16 uit wat het leven in gehoorzaamheid aan Jezus eigenlijk betekent. En wat het betekent dat dat hij ons zijn redding bewerkt door te dienen in nederigheid en onderlinge eenheid. En dat maakt hij hier heel concreet. En dan zegt hij als eerste, en dan moet je echt even vasthouden hoor. Ik verbaasde me erover toen ik met dit gedeelte bezig was. Dan zegt hij in dit gedeelte, stop met mopperen. Een heel ander, hè? Stop met mopperen. Want er staat in vers 14, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Stop met mopperen. Nou, wie is voor jullie het grootste voorbeeld in de Bijbel van mopperen en ontevredenheid? Weet je wie het voor mij is? Het volk Israël. Mag je eigenlijk niet zeggen, hè? Moet je eens kijken door de woestijnreis, hè? Dan ga ik naar beneden stellen. Ik hou van Israël. Maar als je de woestijnreis kijkt, hè, dan zie je dat daar dat hardnekkige probleem van ontevredenheid en mopperen iedere keer weer opkomt. Het was bijna niet anders. En daar ligt natuurlijk iets aan ten grondslag, hè? Weet je wat er aan ten grondslag lag? Volgens mij trots. Wij hebben meer verdiend dan dat wij hier in die woestijn krijgen. Dat was een grote klacht. Trots en het ontbreken van nederigheid. En dat is iets, laten we gewoon zeggen, dat sluimert in ons allemaal. Ja, de christenen in Filippi, dat waren op een bepaald moment, we waren modelchristenen eigenlijk, hè? Dat is echt waar, want Paulus was vreugdevol over hen. Echt vreugdevol. Maar toch moet Paulus tegen die mensen zeggen, doe alle dingen zonder mopperen en tegenspreken. En dan gaat het dus over een gevoel van ontevredenheid en misdeeldheid. Dat ik degene ben die altijd de klappen krijgt. Dat ik de karweitjes moet opknappen die een ander niet wil opknappen. En als ik een keer iets goeds doe, dan word ik er niet eens voor gebombardeerd. En weet je wat je dan krijgt? Dat begint met mopperen. En het eindigt met tegenspreken. Met meningsverschillen. Maar dat meningsverschil is niet zo goed vertaald hier. Want meningsverschillen, die hoeven toch niet zondig te zijn? Toch? Het gaat hier in het Grieks vooral over redeneren en tegenspreken. Over een verstandelijk verzet ten opzichte van elkaar. Paulus zegt hier dus niet dat wij geen meningsverschillen mogen hebben. Hij zegt, natuurlijk mag je meningsverschillen hebben. Maar laat meningsverschillen nooit een barrière vormen voor een hartelijke en een liefdevolle omgang met elkaar. Dat zegt hij hier. Want van mopperen komt tegenspreken. En dat is iets wat de geest van deze wereld heel erg kenmerkt. Het is toch werken met je ellebogen? Je moet in deze maatschappij toch gehaaid zijn? Er zijn toch niet voor niets uitspraken in deze wereld die zeggen dat brutalen hebben de halve wereld. En laat het kaas niet van je brood eten, hè? Je moet weerbaar zijn. En als je niet weerbaar bent, dan ga je maar een weerbaarheidstraining volgen. Je moet assertief zijn. En als je dat niet bent, dan ga je maar een assertiviteitstraining volgen. En ik vind daar niks mis mee, hè? Maar de gedachte die er heel vaak achter zit is, je moet je mannetje kunnen staan. Je moet je zegje kunnen doen. Je moet je slag kunnen slaan. En dan komt Paulus hier. En wat zegt Paulus? Doe alle dingen. Alle dingen. Zonder mopperen en tegenspreken. Kijk, dat is het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God staat werkelijk alles op zijn kop. En in de gemeente van God, de gemeente van Jezus, zou het ook zo moeten zijn als het goed is. Het zou hier echt heel anders moeten toegaan dan in de wereld. Want hoe won Jezus de grootste slag van deze wereld? Die won hij aan het kruis. Hoe won hij die? Door zich te vernederen. Door zichzelf te offeren. Zich geheel aan de Vader te geven. Kijk eens naar je eigen leven. Doe ik ook hoor. Kijk eens naar je eigen leven. Mopperen. Tegenspreken. Toch? Herken het hoor. Maar weet je, als je een diepe besef krijgt van Gods genade, hè, dan word je een dankbaar mens. Want Gods genade is zo groot, zo diep, zo wijd, zo wonderlijk, zo allesomvattend, dat je een dankbaar mens gaat worden als je leert wat Gods genade is. En weet je wat het voordeel is van dankbare mensen? Dat zijn van mensen die de genade kennen. Die worden dankbare mensen. Die worden dankbare mensen. Doe alle dingen. En dan heeft hij het nog over de christenen onderling. Hè? Dan heeft Paulus nog niks gezegd over hoe wij moeten omgaan met niet-christenen. Daar praat hij niet over. Christenen onderling, zegt hij. Doe alle dingen zonder mopper en tegenspreken. Dat mag je mee naar huis nemen. Mag je het komende jaar op blijven kouwen. Gaan we volgend jaar nog eens hier mag gaan komen van het Sanhedrin. Dan kom ik dat jullie nog een keer vragen. Brengt ons bij punt 4. Daar zegt Paulus, opdat u. En dat is het gevolg van, hè. Als je niet moppert en niet tegenspreekt, als je zo met Jezus leeft, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God. Herkenbaar als kinderen van God. Je loopt door de hoofdstraat. Daar loopt een kind van God. Mooi, hè? Ik wou dat het van mijn gezicht kon worden. Moet ik wel plastische chirurgie ondergaan, denk ik. En dan zegt hij, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En dat is nou precies Gods plan. Dat wij schijnen als lichten in de wereld. Kijk, Gods tegenstander, heb ik al gezegd, die heeft het donker gemaakt in deze wereld. Maar wat doet God? God plaatst jou en mij als lichtende sterren in deze donkere wereld. Een minderheid hoor, die smetteloos is en onberispelijk en oprecht en authentiek. Kinderen van God, zegt Paulus, die schijnen, want dat staat hier. Die schijnen in de wereld als licht, juist als het donker is. Want als wij Jezus kennen zoals de Filippenzen Jezus kenden, als wij ons uitstrekken naar God, zodat wij zijn kracht steeds meer in ons werkzaam zou zijn, als wij ons uitstrekken naar dankbare mensen die niet mopperen en niet tegenspreken, waardoor we zachtmoedige mensen worden, dan gaan wij in deze wereld opvallen. Dat is het voordeel van deze donkere tijd, denk ik dan, hè? Dat is het enige voordeel. Dat wij in een hele donkere tijd leven. Dat wij als christenen steeds helderder schijnen. Dat kan niet anders. En daardoor vallen we op. Want reken erop, hè, dat jij opvalt. Als jij met een groep mensen bent. En jij trekt met die mensen op. En jij moppert niet. Dan val je op. Als jij tevreden bent en niet altijd maar klaagt over ontevreden te zijn. Want mopperen is toch een soort ontevredenheid. Een soort gezwel wat je ongemerkt gezinnen, maar ook gemeenten, verenigingen, werkklimaat van binnenuit kapot kan maken. Maar als jij daar bent en je hebt geleerd wat genade is, dan ben jij een heldere ster in deze donkere wereld. En dan wordt de Vader verheerlijkt. En dan ga jij smaak geven aan deze wereld. Ja, Jezus bad aan het eind van zijn leven in Johannes hoofdstuk 17. Vader, heilig hen door uw waarheid. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dus je wordt nog niet weggenomen. Maar ik bid dat ze geheiligd in mijn naam zullen schijnen in deze donkere wereld. Verlangen van Jezus. Dus wij schijnen. Meer doen we dan niet. Verlangen van Jezus opvolgen. Kijk, dat is de functie van de gemeente. Want de wereld wordt er niet beter op, hè? De wereld ligt onder het oordeel. En met de wereld wordt hier bedoeld al die mensen die Jezus niet kunnen of niet willen herkennen als de Heer van hun leven. Maar de gemeente, de christenen dus, wij weerkaatsen het licht van niemand minder dan Jezus, die als het licht in deze wereld is gekomen en nu zijn licht door ons heen wil laten schijnen. Goed, laatste advies. Een hele mooie, maar ook een hele belangrijke. Kijk, we hebben het gehad over werk aan je zaligheid. Weet dat God in je werkt. Doe alle dingen zonder mopper en tegenspreken. Verspreid het licht in deze donkere wereld. Het laatste voorbeeld is, volg goede voorbeelden. Paulus zegt in hoofdstuk 3, vers 17, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Paulus die noemt hier twee voorbeelden in dat gedeelte, hoofdstuk 2. Waar we naar mogen kijken. Die we niet na hoeven te doen. Die we mogen navolgen. Waar we naar mogen kijken. Want dat je goede voorbeelden, hè, die kunnen ons inspireren, enorm. Dat is ook Gods concept voor de gemeente. Als ik net hoor, hè, dat jullie bezig zijn met dat boekje, hè. Jong zijn. Prachtig. Gemeente voor alle generaties. God brengt gemeenteleden samen om goede voorbeelden te zijn. Want we hebben goede voorbeelden nodig om te groeien in onze relatie met Jezus. Zijn wij als oudere generatie een voorbeeld voor de jongere generatie? Praten we wel eens met ze? Vragen we wel eens wat ze allemaal hun allemaal bezighoudt? Kunnen jongeren in ons leven iets zien wat hun helpt om te groeien in hun relatie met Jezus? Kunnen wij als ouderen iets zien wat anderen kan helpen om te groeien in hun relatie met Jezus? Of zijn we eerder een blokkade? Kijk, het eerste voorbeeld is hier Jezus. Vers 5 tot en met 11. Van de hoogste plaats naar de laagste plaats. Een naam ontvangen boven alle namen. Het tweede voorbeeld, dat is Paulus zelf. Want hij zegt in vers 17. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. En dan gaat hij vier keer iets zeggen over blijdschap. Ik verblijd mij en u verblijdt mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Als ik aan Paulus denk, dan zie ik er een man staan die voor mij een voorbeeld is van vreugdevolle toewijding. En dat klinkt mooi, hè? Maar wat zegt Paulus hier? Ik zeg het nu eventjes in mijn eigen woorden wat hij in deze twee versen zegt. Hij zegt, als mijn leven wordt uitgegoten als een plengoffer over het geloof van jullie, dan zal ik mij verblijden. En daar bedoelt hij niets anders mee dan zijn dood. Het leven is mijn Christus, een sterven winst, zegt hij ook niet voor niks. Hè? Een plengoffer is namelijk een offer, een deel van de wijn, wat uitgegoten wordt over dat offer, om smaak en geur te geven aan dat offer. Nou, Paulus zegt hier, als mijn leven uiteindelijk geofferd moet worden vanwege jullie geloof, dan zal ik me verblijden. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan een uitspraak van mijn kleinzoon toen hij 1 jaar of 11 was. En ik met hem in Amsterdam liep, in een sportwinkel, waar allemaal Ajax-tenues waren. En ik met een staal gezicht aan die verkoper vraag of hij ook een Feyenoord-tenue heeft. Toen lopen we buiten en dan zegt de jochie van 10, 11... Jij spoort niet, opa. Nou, dat dacht ik ook hier. Paulus, spoor jij wel? Of heb jij een geheim? Want hoe zou je liefdevol en vreugdevol je leven willen opofferen voor andere christenen? Nou, Paulus spoort, maar hij heeft een geheim. Weet je wat het geheim was? Hij wist, mijn leven is met en in Jezus, geborgen in God en met God. En als God wil dat ik mijn leven moet opofferen, dan doe ik dat. Niet om mezelf te redden, want ik weet dat ik gered ben door genade, door het offer van Jezus. Niet om mezelf te heiligen, nee, God is het die in mij werkt. Maar om mezelf beschikbaar te stellen, hier is mijn leven. Nou, ik bid, ik hoop, ik verlang, en daar hoor ik ook bij, hè, dat wij... Jij en ik ook. Zo net als Paulus gaat zeggen. Al betekent het mijn dood. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. U verblijdt zich. Verblijdt u zich dan ook met mij. Want het leven is mijn Christus. En het sterven is winst. Wat een voorbeeld voor ons allemaal, hè. Zo mogen wij een voorbeeld zijn voor elkaar en voor alle generaties die er nu zijn binnen Berea, maar ook voor de komende generaties. Samen gemeente zijn. Amen.